Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht. Psalm 26, vers 8. Gemeente, de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Deze 10 geboden des Heren worden al dus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van den Heere onze God en smeken wij om zijn zegen. Zoals het altijd past om voor uw aangezicht te buigen en onze nietigheid en zonde te erkennen, Heere God. Moge het zo ook vanmorgen zijn als wij als gemeente hier aan deze plaats weer samen mogen komen in dit bekende bedehuis en uw naam aanroepen. Gij hebt ons geleid en gedragen in de week die achter ons ligt, met veel goedertierenheden omringd in allerlei opzicht naar ziel en lichaam. En hier in uw voorhoven is het een behoefte om voor u uit te zeggen dat wij dit alles verbeurd hebben en dat wij niets u aan kunnen brengen dan onze zonden en ons gebrek. O Heere, indien gij zult zien op ons, in onszelf, wie zou voor u kunnen bestaan? Het is het blijk van uw voortgaande oefening van goedertierenheid en langmoedigheid en barmhartigheid in Christus uw Zoon, dat uw dag voor ons mocht aanbreken en we met de gemeente mochten opgaan naar uw huis en uw heilige wet en woord horen. Wij werden gesteld voor uw wet als de spiegel, opdat wij onze eigen gedaante zouden onderkennen. Maar we hebben zulke blinde zielsogen, dat als gij die niet opent en het grift in onze harten, dan gaat het alles over ons, zoals een water afloopt van een steen. Daarom, Heere, komen we tot u met onze armoede, verharding, onze afkerigheid, en roepen u aan om genade. Niet alleen dat uw gunst op ons mogen neerzien, maar dat ook die genade krachtig werkzaam mag zijn in onze harten, zoals gij dat alleen kunt en wilt doen door uw Heilige Geest naar uw eigen belofte. Want gij hebt het toch gezegd, dat ze zullen komen met smeking en geween zal ik ze voeren. En ze zullen gevoerd worden tot de wateren des levens, o Heere. Wil dan zo ook in de dorre woestijn van deze wereld, in de dorheid van ons bestaan, nog het leven scheppen, door uw leven scheppend en leven wekkend woord, zoals het gedragen wordt door uw geest de gemeente in. Stel daartoe de bediening van uw woord tot een rijke zegen. Heere, wil ons aanzien in Christus uw Zoon. En ga met uw woord dan door de gemeente heen, van jong tot oud, van plaats tot plaats. Zoals gij weet dat het aan moet komen, veroordelend, afsnijdend, neerwerpend. Alles wat hoog is in eigen oog, wat zichzelf handhaaft. Och, wat zijn we ontdekkend, openleggend de wonden van ons bestaan, de ziekte van onze ziel, maar ook
onderwijzend, leidend, inleidend in uw gezegende waarheid die in Jezus Christus is. Omdat hij heerlijk mogen zijn in het midden van ons. Omdat hij beminnelijk mogen zijn voor veler hart. En de begeerte en de honger en dorst naar zijn gerechtigheid uitgaan. O Heere, gedenk zo ons en sterk in het geloof. Uw worstelende kerk. In haar aanvechtingen. Onder de strijd en de moeite van het leven. We gaan uw kinderen bevestigen in de genade. Kom tot hen over en zeg tot hun ziel, ik ben uw heil alleen. Wij bidden u, wil ook zijn met de hele gemeente, daar waar het ziekbed staat, daar waar zorg en nood is, waar beproeving en eenzaamheid is. Heer, het eerste wat wij vernamen was weer dat er ziekte en dood ook gaan door de straten. Och, zo is het altijd. Wat heeft de zonde teweeg gebracht? Wij bidden u, wil gij genadig uw helende en heilige kracht openbaren, opdat uw genade verheerlijkt wordt, ook in die weg van beproeving, nood en kommer. Als beide onze polsen gebroken zijn, Heere, wil gij dan genadig nog geven dat in die hulpeloosheid uw hand ervaren wordt als een zegenende hand. O Heere, gedenk zo allen die in moeite en kommer zijn en wil gij uw zegen vermenigvuldigen. Wij bidden u voor de dienst des woords hier in de gemeente, ook elders, maar ook overal waar gij uw woord laat uitgaan over het rond der aarde, schenk de hulp en de kracht van uw geest, opdat uw naam mag worden verheerlijkt, opdat genade de eer mag ontvangen, opdat Christus groot mag zijn. Heere, zo dragen we allen en alles op aan uw genadetroon. Wil van begin in de voortzetting tot het einde zijn in de bediening met ons en ons sterken in deze heilige dienst, opdat onze zielen verkwikt worden in het horen en in het spreken en de dorre aarde het tot een bloeiende gaarde mag worden uit genade om Jezus wil. In de vergeving onze zonden. Amen. Gemeente, en wij lezen Gods woord in het boek der psalmen. Psalm 132, vers 11 tot en met 18. En in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Romeinen, het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8. Eerst dan het Oude Testament, Psalm 132, vers 11 tot het einde. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende: van de vrucht uws buiks zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: dit is mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar noodruftigen zal ik met brood verzadigen, en haar priesters zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een horen doen uitspruiten, ik heb voor mijn gezalfde lam toegericht. En ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Hier eindigt de lezing van het Oude Testament. We lezen Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam veel leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, het zij profetie naar de mate des geloofs, het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Hier eindigt de schriftlezing. Onze tekst vindt u gemeente in de 133ste psalm. Psalm 133, een lied Hamaloot van David. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoom zijner kleden. Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion. Want de Heere gebiedt aldaar de zegen en het leven tot in der eeuwigheid. Psalm 133. Maar eerst worden uw gaven ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. Ook de derde collecte is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk in uw milddadigheid aan. En zingen wij gemeente van Psalm 68, de versen 5 en 17. U hoop, uw kudde woonde daar uit vrije goedheid, waart gij haar een vriendelijk beschermer, en hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En wat daar verder volgt, op psalm en vers 17, uw groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. En wat daar verder volgt, het vijfde en zeventiende vers van psalm 68. wat we tegenkomen, als we elkaar weer ontmoeten na langer of kortere tijd, is het bericht van nood, moeite, ellende, gebreken. Ja, dat is de vrucht van de zonde die alles verwoest en aangetast heeft, die al het schone in de samenleving heeft aangetast. Dat geldt nou bijzonder ook van de gemeenschap. Is er één zaak die juist de tekenen van het bederf toont, dan is het de gemeenschap. Want na de breuk met God hebben haat en nijd, twist en tweedracht en doodslag zich in gang gezet. Terstond toen de mens God de rug toegekeerd had en het menselijk geslacht zich ontwikkelde, kwam de doodslag om de hoek kijken en Kaïn sloeg Abel dood. De hoogmoed, de eigenliefde, de eerzucht, zij trekken alle hun bloedig spoor in de geschiedenis der volken. De torenbal van Babel is altijd nog present. En zij bouwden een toren waarvan het opperste in de hemel moest raken. Altijd is dat nog zo. Maar vandaar verstrooide God de mensen over de aarde. En daarom zien we dat dan ook geschieden. Jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit, vandaar waar de mens zich groot maakt tegenover zijn God en de torenbal voortzet, verspreidt God de mensen over de aarde en verdeelt ze tegen elkander. Dat is het oordeel, dat is de vloek die over het menselijk geslacht gaat. En nu mogen de mensen gemeenschap zoeken, maar daarin zoeken ze zozeer zichzelf, dat de worm aan de wortel van de boom van alle gemeenschap strijven knaagt. En de volken zoeken elkaar om door verbonden en verdragen met elkaar op te trekken, maar daarbij hebben ze niets anders dan zichzelf op het oog en om anderen te gebruiken. En zij bekeren zich niet. En daarin ligt juist de gemeenschap. Want alles zal alleen dan werkelijk beslag krijgen wat gemeenschap genoemd kan worden, als er bekering is tot God en tot zijn woord. En nu weten we, gemeente, dat er dankzij de algemene genade veel goeds is in deze wereld. Dat er nog heel veel is in het gezinsleven, in het huwelijksleven en in andere gemeenschapsverbanden waarvoor we dankbaar moeten zijn. Maar als Gods woord in de samenleving wordt verlaten, dan zal de ontbinding toch steeds verder voortschrijden en de afbraak in liefdeloosheid enorme afmetingen aannemen. Alleen één uitzicht is er. En dat is het werk Gods in deze wereld van het paradijs af. Om wat verbroken is weer te helen. Om wat volkomen stuk is gegaan weer te herstellen. Zo geldt het ook van de gemeenschap. Er is maar één gemeenschap die het halen zal. Die werkelijk gestalte krijgt in deze wereld, hoe dan ook. Hoezeer aangevochten en hoezeer verduisterd door de zonde. Er is maar één gemeenschap die het halen zal tot in de eeuwigheid. Want dit zal de vloek zijn dat de mens van zijn God gescheiden is. En dit zal de hel zijn dat de mens God moet missen tot in eeuwigheid. Maar dit is de gemeenschap die God werkt van het paradijs af door zijn wederbarende genade. namelijk de gemeenschap van het geloof, dat eenmaal aan veranderd zal worden in aanschouwen. Die gemeenschap die haalt het, die krijgt gestalte, hoezeer ze ook bestreden mag worden, hoezeer ze ook onder het stof mag geraken van allerlei zondige verdeeldheid en allerlei tegenstelling. Toch in de wortel van de zaak is er een gemeenschap die door de hel en de wereld en het zondige hart niet kan worden teniet gedaan en afgebroken. De gemeenschap die God werkt in bekering van zondaren, in wedergeboorte en vernieuwing van hun leven, in de reiniging van de zonde door het bloed van Christus, in de vereniging in het geloof in Christus. Een volk dat uit alle geslachten tezamengebracht zal worden. Een familie die zijn oorsprong vindt in het eeuwig welbehagen Gods. Een familie die vergaderd wordt van het paradijs af. Eén van hart en één van zin. In die oudste broeder die hen van eeuwigheid geschonken is tot een borg en middelaar. Jezus Christus. En u zal de zichtbare kerk daarvan gestalte hebben te geven, daarvan bewijs hebben te geven, dat er zulk een gemeenschap is. Wel gemeente, waar zoekt u de bruid? Zo heb ik ergens gelezen en het antwoord was aan de zijde van de bruidegom. Dat geldt ook hier. Waar zoekt u de bruid van Christus? De echtgenote van God, aan de zijde van de bruidegom. Dat wil zeggen aan de hand van het woord, door zijn geest. Maar wat zien we gebeuren? Bij de kerk naar haar zichtbare gestalte, dat zij zich losrukt uit die hand. En dat zij een gemeenschap zoekt buiten het woord. In eigen woelen en werken. En daardoor verliest ze haar bruidsgewaad. Want de sieraad en de kracht van de bruidskerk is alleen maar het woord Gods. De waarheid Gods. En als die waarheid niet gehandhaafd wordt, dan gaat de zonde heerschappij voeren. Dat zien we in deze dag. Dat dringt door tot op het erf van de kerk. En de grote afval begint ze niet bij het huis Gods? En zien we het niet doorsijpelen ook in onze gezinnen? Al dat eenheidsstreven dat voorbij gaat aan de bekering tot het woord van God, maakt het christendom tot een speelbal van de zonde. En straks zal de wereld om haar lachen, want dan blijkt dat die kerk geen kracht heeft. O, dat toch het woord weer in de harten mocht worden opgericht. Ja, dat wij zelf daarvan bewijs mochten geven. Met onze gezinnen, dat het woord ons wat waard is. Want dan alleen zal er waarlijk van gemeenschap sprake kunnen zijn. En wat nu de ware gemeenschap inhoudt, de ware verbroedering, gemeente, dat wordt ons hier in deze 133e psalm zo klaar geopenbaard en voorgesteld. De wereld zoekt allerlei tekenen van verbroedering op te richten. Zo bijvoorbeeld in de Olympische Spelen, nietwaar, die een getuigenis moeten zijn en een opwekking om toch de eenheid der volkeren te zoeken en meer begrip voor elkander te krijgen. En wat is het resultaat? Dat hebben we meegemaakt. München is een teken. Maar genade verenigt waarlijk. En wat is dan het resultaat? Dat lezen we hier. En aldaar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Wel nu, bij die gemeenschap willen wij vanmorgen een ogenblik uw aandacht bepalen. Ziet hoe goed, hoe liefelijk het is. Dat woordje ziet komt zo telkens in de Bijbel voor. Het wijst heen, het wil de aandacht vestigen. Ziet, ziet mensen, zo alleen zult gewerkelijk gemeenschap genieten. Zo alleen kan er in de wereld werkelijk van gemeenschap sprake zijn. Maar dan ook, zie Godvrezende. Dan wordt de kring wat enger getrokken. Zie Godvrezende, zo alleen. En, hoe is het dan gesteld met u? Want dan hebben we tot onszelf in te keren. En zo horen we dan, zie, hoe goed, hoe liefelijk is het, dat broeders van hetzelfde huis samenwonen, dat ze ook samenwonen. Wat wordt daarmee nu gezegd? We weten wel, gemeente, dat het een ontzaggelijk voorrecht is als de familieband goed mag zijn. En dat als in een gezin de liefde woont, daar rijke zegen wordt gevonden. En wat is het groot als straks het ouderlijk huis misschien opgebroken wordt, maar dat toch de familieband blijft van broers en zusters. En dat er nog wel eens gelegenheden en tijden zijn dat men op een bepaald adres, nu bij de een, dan bij de ander, alles samenkomt. En dat er niet één wordt gemist. Hoe vaak is dat het geval? Dat men uit elkaar gegroeid is en uit elkaar gegaan is. En dat men elkaar niet meer verstaat. Dat men zelfs zonder groet aan elkaar voorbij gaat. Een vete is gegroeid om een kleinigheid bij het delen van de erfenis, een vaasje of iets anders. Och, wat is het droevig gesteld. Wat is het een voorrecht als door de jaren heen zo de ouderliefde als het ware geëerd wordt en de nagedachtenis der ouders gevierd in de samenkomst van de broeders en zusters, ook al zijn ze getrouwd. Wel nu, zo is het ook op het erf der kerk. Zo kan het ook onder de Godvrezende zijn. Zie, dan is er wel een eenheid krachtens geboorte. En dat men geboren is uit de geest en de waarheid Gods. Tot een levende betrekking tot God. Maar dat men verdeeld is. Helaas door wrok. Of door verkeerde hartstocht. En dat men elkander niet ligt. Omdat men elkander ontmoet in eigen sfeer en in eigen bestaan. Dan wordt de geest bedroefd. Dan daalt er een magerheid over de kerk Gods. En dan wordt het een armoede. Dan is er een bedroeven des geestes. Ja. Als het niet erger is, want de geest kan ook uitgeblust worden. Zodat het land zo dor wordt als de dood. En Gods kind geen vruchtje meer voortbrengt in levende geloofsoefening. Ziet, zo klinkt het, hoe goed en hoe liefelijk is het dat broeders ook samenwonen. Wat mag daarmee nu eigenlijk bedoeld worden? We lezen boven deze psalm, geliefde, een lied Hamalot, een lied van David. Een lied Hamalot, dat is dus een lied van de optocht. Het werd dus gezongen, deze psalm werd gezongen als de pelgrims optrokken naar Jeruzalem. Je ziet ze daar trekken uit alle oorden van het land, door de dalen, over de heuvels, met blij vooruitzicht en uitzien naar Jeruzalem en Gods altaren. Daar zouden ze mogen wonen met elkander in de huizen of in de tenten die opgeslagen waren rond de stad. Om te samen het grote feest, het Pascha-feest of het Loofhuttenfeest met elkander te vieren. Om daarbij het heiligdom te zijn en daar de priesterlijke dienst waar te nemen. de altaardienst, hoe het bloed vloeide tot verzoening der zonde. En hoe de priester het heiligdom inging om voor het volk te bidden. En hoe hij naar buiten zou komen om zijn zegen te leggen op de schaar. O, welke rijke gelegenheid was het als het volk weer mocht optrekken naar Jeruzalem, naar Gods altaar. Ziet, en als daar het volk zo optrekt, dan leven ze in de gemeenschap en de eenheid. Want Jeruzalem, de stad des grote konings, de altaardienst, die neemt hen in beslag. Die heeft hun hart. En ze denken terug aan het erf van hun woning. Het kwam in Oud-Israël veel voor dat de broeders bleven samenwonen op het voorvaderlijk erf. Nou, wat dat tot gevolg had, kunnen we begrijpen. Niet waar, er kwamen wel eens ruzietjes uit voort en twisten. Maar als een van de grote feesten in het verschiet kwam, dan werd de voorbereiding gemaakt. En juist in die voorbereiding en door het met elkander gericht worden op die heilige feesten en op die heerlijke stad en het opgaan daarheen, werd de strijdbijl, om zo te zeggen, begraven. Dan kwam er één zaak die boven ging drijven, dat was Jeruzalem. We trekken straks samen op naar de stad en naar het heiligdom, naar Gods huis. We kunnen ook nog denken aan Davids oorlogen, want David heeft dit lied gedicht, geleid door de Heilige Geest. Dan moeten we dit ook bijdenken, hoe in de dagen van de oorlogen, toen David zijn strijd met Saul en met de vijanden had te strijden, dat toen het volk verscheurd en verdeeld lag en uiteengeslagen en niet in rust kon optrekken naar Jeruzalem. Maar nu de vrede er was gekomen en het hele volk onder de gezegende leiding en heerschappij van het koningshuis van David mocht staan, en nu kon men van heinde en ver, van alle kanten optrekken naar Jeruzalem. Hoe goed, hoe liefelijk is het dat broeders ook samenwonen. Dat er geen veten, geen dingen zijn die uiteenrukken, maar dat ze samen mogen verkeren. En dat was omdat Jeruzalem, omdat de altaardienst, de priesterdienst, als het ware bovendreven en hen helemaal in beslag namen. Ziet, zo kunnen broeders samenwonen. Dat is nog iets anders dan samenhuizen. Hoe erg is het als men niet goed samenwoont? Men kan samenhuizen, ook al is het als kat en hond. Dan is het wel heel erg, maar het kan. Maar samenwonen, dat wijst op gemeenschap. Op het één zijn met elkander. In hetzelfde doel, in hetzelfde leven. En nu zingt David door de Heilige Geest. Als we als pelgrim Jeruzalem in het oog hebben, de altaardienst in het hart, dan komt echt aan zijn trek dat samenwonen. Hoe goed, hoe liefelijk is het dat broeders ook samenwonen. Dan moet die ruziegeest of alles wat verdeelt eronder. Dan geurt er een liefde. Een liefde die gewekt wordt door de stad van de grote koning en door de altaardienst en door de priester en door zijn voorbiddend werk. Dat alles geurt als het ware door hen heen die in pelgrimstocht opgaan naar Jeruzalem. Die liefdegeur is niet van beneden, maar van boven. En dat wordt toch duidelijk ons gezegd in de woorden, want het is gelijk de kostelijke zalf. De kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt op de zoom zijner klederen. Gemeente, we lezen van de zalving van de hoge priester in het Oude Testament. En dan wordt ons uitdrukkelijk vertelt hoe dit alles geschiedde naar het voorschrift Gods. Niemand mocht zelf die zalfolie zomaar naar eigen voorstellingen, naar eigen gedachten maken. Hij mocht ze ook niet gebruiken om maar deze of gene mee te zalven. Nee, God had alles tot de kleinste onderdelen toe voorgeschreven. En precies naar Gods voorschrift moesten de handelingen der zalving plaatsvinden. Opdat zo Aaron zou gewijd worden tot dat heerlijke priesterambt. Om als hoge priester te staan tussen God en het volk. En die middelaarsbediening heerlijk te maken. Omdat hij zo naar Gods voorschriften waarlijk tot verzoening zou zijn der zonde. En als voorbidder voor het volk zou intreden. Om ook naar buiten te treden en de zegen te leggen op dat volk. Alles naar het voorschrift Gods. Daar kon niets van de mens bij komen. En wie op eigen houtje ook maar iets met die zalfolie ging doen, was een kind des doods. Dit alles spreekt ons van de heerlijkheid van de priesterlijke bediening van Christus. Want hij is de meerdere hoge priester, naar wie heen gewezen werd in de schaduwen van het Oude Testament. En nu wordt ons ook dit verteld, dat als Aaron gezalfd werd, de olie, die goddelijke parfum, die vluchtige olie, overvloedig moest uitgegoten worden over zijn hoofd. Zodat ze afdroop langs zijn gelaat en baard tot op zijn hoge priesterlijk gewaad. En zo dus een volle geur verspreidde, zodat het hele heiligdom werd vervuld met de heerlijke reuk. Van deze goddelijke, hemelse, heilige parfum. Een beeld van de Heilige Geest. Een beeld van de overvloedige bediening van Jezus Christus. Want immers Christus heeft de Heilige Geest ontvangen. Niet met mate, maar in alle volheid. Hij is niet gezalfd met de heilige olie. Maar heeft ontvangen de Heilige Geest. Met al zijn gaven om als hoge priester heerlijk te zijn in het huis des Heren. In de tempel van de levende God, dat is zijn eigen gemeente die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En wanneer verspreiden nu de broeders van hetzelfde huis die liefdegeur, wanneer zij met hun hart zijn bij Jeruzalem en Gods altaar, bij die priesterlijke dienst, bij die dienst van Aaron, gewijde olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron is, en dat het nederdaalt tot op de boordrand van zijn hoge priesterlijk gewaad, dat dus die eerlijke dienst van Aaron geurt in die reukolie, zo doorgeurt eigenlijk die priesterlijke liefdedienst door de pelgrims heen. En u verstaat het, hier wordt niets anders ons uitgebeeld en voorgesteld. Op altestamentische wijze de heerlijkheid van Christus, hoe zijn hoge priesterlijke liefde, zijn verdienst, geur verspreiden in de kerk Gods. Hoe zullen wij iets van die reuk, van dat liefdewerk van Christus verspreiden? Dan denk ik aan onze catechismus. Waarom wordt gij een Christen genaamd, zo vraagt hij. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. En alzo zijn er zalving deelachtig. Daar hebt u die kostelijke olie van de Heilige Geest van Christus. Door het geloof. En dan doortrekt de genade van Christus en van zijn liefde het hart van een zondaar. En verspreidt een goede reuk van Christus. Zo spreekt de apostel over de gelovigen als een brief van Christus. Een leesbare brief. maar ook van het verspreiden van de reuk van Christus. Hoe goed, hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen in deze liefde. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Gemeente, wat verspreiden we van nature? Toch niet anders dan de stank der zonde. Van twistgierigheid, eerzucht, gewinzucht, godverlatenheid, afval, jaloezie, afgunst. En dat we elkander prikken, nu hiermee en dan daarmee. Dat stijgt op uit ons leven. Wij zijn de milieuvervuilers. Tussen God en ons is er geen zuiver milieu meer. De lucht, de water, het water verontreinigen we. Want we hebben de ganse schepping aangetast. Het aardrijk zij om uwentwille vervloekt. We kunnen niets meer recht houden. Ook al proberen we alles en nog wat met de modernste middelen. Maar hebben we ook onszelf leren kennen daarin? Zijn wij persoonlijk voor Gods aangezicht die milieuvervuilers? Hebben we zo een walg van onze zonde gekregen van onszelf? Hebben we de rouw van de hemel ontdekt? Dat God rouwt over ons bestaan, over zijn schepsel. Dat hij geschapen heeft naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hebben wij het oordeel aanvaard? Nooit zal immers Christus geuren voor ons hart. Als wij niet onze eigen doodslucht hebben waargenomen. Als we niet werkelijk geschrokken zijn van die ontbinding van ons leven. En nooit daarvoor gevreesd hebben dat wij tot eeuwige ontbinding overgaan. Terwijl we geschapen zijn tot dienst van God en tot gemeenschap met onze God. Nou, is het nou niet wonderlijk als het zo gesteld is met u en met mij. En dat is het, gemeente, dat we het verstaan. In de persoonlijke ontmoeting met God. Maar is het dan niet wonderbaar dat er zondaren zijn. Die de reuk van de verdiensten van Christus en van zijn eeuwige middelaarsliefde gaan opsnuiven. Die schoonste roos. Niet meer uit het hart en het oog kunnen verliezen. Is dat niet een wonder waar hij op zichzelf helemaal geen belangstelling bij ons vindt? Want wij gaan overal heen en zoeken alle snufjes op, behalve hem die de heerlijkste is boven allen. Maar hij heeft geen schoonheid en geen heerlijkheid voor ons. Och. Even aan deze roos werkelijk geroken brengt bedwelming in ons hart. Zo'n liefde, zo'n middelaarsgloed, zo'n genade voor zo'n stuk ellende, voor zo'n mens, voor zo'n volk. Wie kan dat ooit vatten? En als dan dat voorbij gaat. En we hebben het niet meer, wat is dan leeg? Omdat we iets gezien en gesmaakt hebben van de liefde van Christus. O, wat is dan arm. Zo nameloos eenzaam dat we dan ons kunnen gevoelen, niet waar? Och, zegt uw ziel dan, werd ik derwaarts weer geleid. Mocht ik dat nu nog eens smaken en mag ik nog eens ruiken. Aan deze roos van Saron. Maar dan zegt de Heere, nee. God gaat een afbrekende weg met u. Waarom? Opdat alzo u een misdracht voor God wordt. U niets meer vinden kunt bij uzelf. Waarom? Opdat zo Christus verheerlijkt wordt in al zijn middelaarsliefde. In uw ziel, u kunt dat niet begrijpen, u kunt dat niet volgen. En u denkt net dat het verkeerd gaat. Maar het is omdat u hem zult kennen in de kracht van zijn dood en van zijn opstand. opdat hij verheerlijkt mag worden en zo u een eeuwige ruiker zal zijn. Zodat u telkens weer aan hem ruiken moet. Want één is er die door zijn verdienst en door zijn liefde de hele kerk doorgeurt. Alleen door zijn geest, Christus Jezus. En waarom? Omdat God aan God voldaan wordt in hem. En wanneer wordt dat waar? In mijn arm leven, voor mijn arme ziel. Dat wordt waar als ik aan God een rantsoen, de losprijs, niet meer weet te betalen. En als al mijn werken en al mijn vroomheid kapotgeslagen is, dan wordt het waar dat Christus heerlijk wordt voor het hart van een zondaar. Als wij het recht leren omhelzen, ten koste van ons leven. O, hoe zou het anders kunnen dan dat Christus alleen de geur zijner liefde verspreidt. Want het is als de kostelijke olie van de aarde. Dat is niet van beneden, dat is van boven. En wat is er heerlijker dan van hem goed te spreken, dat kan toch niet anders. Als die liefdedienst van Christus in ons hart is gaan geuren, dan kan het niet anders of er gaan vensters open naar buiten en we moeten de reuk van Christus verspreiden. We gaan goed van hem spreken, slecht van onszelf. We gaan onszelf onderkennen. We krijgen ook een beetje zicht op de valse verontschuldigingen van een mensenhart. O, hij moet geprezen worden. En als we niet hem horen, dan zijn we te gauw moe, de praatjes. Als we geen reuk van Christus verspreiden, gemeente, we hebben nooit hem ontmoet. Dat staat vast. En weet dat we dan zonder een borg staan voor tijd en eeuwigheid. Want er zal zeker een levensbetrekking op hem geboren worden, waar genade soeverein wordt. En nu zult ge nu de zonde blijven koesteren. Of zullen we denken dat Christus en Belial wel te samen gediend kunnen worden? U bedriegt u. Zie en neem het toch aan dat u een afkeer van God wekt. Als we Christus niet leren eren, waar de Vader alle heerlijkheid op zijn zoon gelegd heeft. En niets op iets of iemand buiten Christus, maar wel in hem. Zie hoe aangenaam daarom dat zondaarsvolk is, dat Jezus zich ten eigendom gekocht heeft en dat hij nu verwerft. Door Christus, in de geest, daarom is het God zo aangenaam. Maar nu draait alles eigenlijk om dat samenwonen. En daar moeten we bijzonder de aandacht op vestigen. Dat broeders ook samenwonen. Kijk, we kunnen dus zoals we zeiden geboren zijn tot een levende betrekking tot God. Maar dat nu ook die geestelijke samenbinding er is. Dat samenwonen. En hoe kan dat nu? Nou, dan ga ik het eens precies vertalen zoals het in het Hebreeuws eigenlijk staat. Daar staat eigenlijk, hoe liefelijk, hoe goed, hoe liefelijk is het, ophouden van broeders ook samen. Hoe goed is het, het ophouden, of ik kan ook zeggen het geen werk doen, of ik kan ook zeggen het rusten, het sabbatten. Hoe goed is het sabbatten van broeders ook samen. Nou gemeente, nu ga ik over die broeders niet verder, wat hun geboorte betreft, niet verder spreken, want dat is duidelijk niet waar. Dat heb ik telkens al u gezegd, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Het gaat hier dus om die nieuwe geboorte. We doen zeker het woord niet recht als we hier alleen maar aan de natuurlijke band van de familie zouden denken in het natuurlijke leven. Het gaat hier om de geestelijke gemeenschap en om de gemeenschap uit het geloof, uit de wederbarende daad Gods. Wij zijn dood in de zonde en de misdaden. Eenmaal geboren betekent verloren, tweemaal geboren betekent verkoren en voor eeuwig behouden. Ach, dat wij onze verlorenheid leren inzien, opdat we alzo door die genade Gods gegrepen en niet meer onszelf leven, maar Goden. En dat zijn woord en wet en zijn heilige geboden in ons leven beslag mogen krijgen. Maar nu dan dat tweede, dat hier gesproken wordt van broeders die samenwonen. En dat dat dus is het ophouden van broeders. Dus wat is het goed en liefelijk als broeders met elkaar ophouden. Als broeders met elkaar rusten. Als broeders met elkaar niet meer werken, geen werk meer doen. Als ze daarin één mogen zijn, als ze daarin elkaar mogen vinden en daarin elkaar mogen ontmoeten, dat ze sabbatten met elkaar. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Gemeente, zo gauw we er erg in krijgen dat we tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd hebben en geen daarvan gehouden, gaan we alles doen om God zijn eer te geven en Gods geboden te houden van A tot Z. Dan gaan we ons bekeren. Dan gaan we werken. Want we willen de Heere dienen van ganser harte. Dat zal nooit anders zijn. En wie zich met de dood in het leven houdt, hij zal bedrogen uitkomen. Want zeker is dat we alles zouden willen doen om de Heere te dienen en hem te behagen met ons ganse hart. Maar nou gaat God ons iets leren. Namelijk dat dat onmogelijk is. Dat zijn harde lessen. Die komen hard aan. Maar met allerlei ups en neers wil hij ons tot rust brengen in de ander. We hadden voor die ander geen oog en geen hart. We hebben wel van hem gehoord. Maar och, wij dachten de Heere Jezus te moeten liefhebben en God te dienen. Van ganser hart en van ganser zielen. En we willen zo in het verbond ingaan zonder de middelaar. En alzo de Heere behagen, en dat gaat God ons duidelijk maken, in allerlei wegen, dikwijls smartelijk en pijnlijk, dat we nu geen werk kunnen doen dat hem behaagt, dat al onze vroomheid besmeurd en bezoedeld is en een stank voor God, dat onze handen vol bloed zijn die we zo proberen te wassen om het gereinigde handen in het heiligdom te komen. Dat ons bidden en werken een vloek is voor Gods aangezicht. En dat al onze deugden en vroomheid en kerkelijkheid en hartelijkheid en liefdedienst aan flarden gescheurd wordt. Dat er niets van overblijft. Ziet, zo wil de Heere ons brengen als een arme berooide. En aandacht in onze ziel gieten voor de Heere Jezus Christus. En voor zijn algenoegzaam heerlijk middelaarswerk. Voor zijn priesterlijke arbeid. Voor zijn roepen op het vloekhout. Het is volbracht. Dat heeft hij uitgeroepen voor het aangezicht van zijn God en Vader. En die heeft zich vermaakt in het werk van zijn Zoon. Toen hij daalde in de diepte der hel. Toen hij uitriep, waarom hebt ge mij verlaten? Vanwege die gruwel der zonde, vanwege die grote afval van God. Daar hing hij als borg en klaagde de eenzaamheid uit die wij voor eeuwig hebben verdiend. En het was God aangenaam. Maar dat het is volbracht, klonk ook door de diepte der hel. En de hel en de duivel hebben gesidderd. Want ze hebben begrepen dat hun einde er was. Maar nu wordt het ook ingedragen in de harten van berooide arme zondaren. En daar wordt het gehoord. Daar klinkt het evangelie. In de leegte, in de armoede van uw ziel. Het is volbracht. En het zal niet meer volbracht hoeven te worden. Dat mag gezegd worden. En dat zal die ziel ook leren, heren. Het hoeft dan toch ook niet meer. Want het is geschied. En het is vervuld. Het hoeft toch niet meer. Maar ach, wat zijn we slechte leerlingen in dat opzicht. Wat zijn wij mensen die het van A tot Z telkens weer voorgezegd en geleerd moeten krijgen. Telkens weer opnieuw. Maar de Heere houdt vol. Hij is bezig om zijn kerk te leren van stap tot stap. Tot een laatste snik toe. Opdat Christus gestalte in hun ziel mag krijgen. Hij wil ze steeds dieper intrekken. Hij wil ons steeds meer indoen gaan. In dat verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. In zijn wetsvolbrengen, in zijn hoge priesterlijke arbeid. Opdat we rusten van ons werk. Van onze deugden, van onze hebbelijkheden. Van al het onze. Om maar te roemen in één die het leven is onze ziel. Jezus Christus. O, naarmate zijn kennis meer in onze harten verklaard wordt. Naar die mate wordt de rust rijker toegepast, rijker geopenbaard, krijgen we meer afkeer van alle werk en vroomheid, krijgen we ook meer te proeven, proeven we het als het ware wanneer de eigen gerechtigheid om de hoek komt te kijken, wanneer een mens met zijn eigen werkjes komt aandragen en met al die tierlantijntjes, o Heere, zo is de bede der ziel. Maak ons eerlijk voor u, opdat uw werk alleen de ere ontvangt. Zo wordt Christus steeds dierbaarder en steeds onmisbaarder. En wordt hij alles, alles in ons leven. Zodat we de bruid gaan verstaan als de dochters van Jeruzalem komen. En zeggen maar waarom is dan uw liefste meer dan de andere liefste. Dus dat bewijst. Dat dus de bruid de indruk weggaf. Dat zij maar één liefste had. Eén bruidegom. De dochters van Jeruzalem konden haar daar nog niet helemaal in vatten. Nee, er is er maar één. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Alzo is mijn liefste, o dochters van Jeruzalem. Ziet, en zo woont God en troont Christus op de lofzangen Israëls. Dan gaat het om Gods zaak, om Gods eer en dan vallen al die kleine dingen weg. O, wat is dat groot als het in de gemeente ook kerkelijk zo mag zijn. Niet waar dat het woord God zo beslag heeft dat we tezamen schouder aan schouder mogen staan. En de schouders eronder mogen zetten. Dan gebeuren er wonderen. Dat weten we wel, gemeente. Maar zo is het nog veel rijker. En veel voller van zin. Als we onszelf kennend. En telkens weer inlevend. In beoefening. In verootmoediging. Elkander ontmoeten. In dat niets doen. In dat niet meer werken. In dat sabbaten. In dat rusten. Hoe goed, hoe lieflijk is het. O, wat wordt in onze tijd het bewijs gegeven. Dat er vaak weinig oefening is. In dat opzicht. Oefening des geloofs. In de gemeenschap met Christus. Want dan kan de zalfolie van de Heilige Geest. Christus niet geuren door de harten. Dan is er onvruchtbaarheid. Dan is er duisternis. We zijn zulke stekelbaarsjes. We zijn telkens weer bezig om een ander wat af te pakken. We zitten te vitten. We hebben alles en nog wat. Het is als met de spaken van een wiel. Ik heb het wel eens meer gezegd. Spaken die komen dicht bij elkaar in de naaf. Maar hoe verder van de naaf verwijderd, hoe verder de spaken ook van elkaar af zijn. In een oud-Hollands wiel, nietwaar? Nou, zo is het nu ook in het leven der kerk. als we tezamen mogen zijn in die ene, in dat almachtige, volbrachte middelaarswerk, en daarin elkander ontmoeten mogen, oh, dan is er eenheid en gemeenschap, maar hoe verder van hem, hoe meer vitterij en hoe meer de stekelbaars zijn werk doet. In het samen ophouden, in het samen niet werken, in het samen rusten, daarin ligt de veelvoudige zegen. Niet alleen voor eigen hart en leven, voor het gezin, maar ook voor de omgeving. Want dan gaan de ramen en vensters open naar buiten toe en de geur van Christus wordt verspreid, ook in onze omgeving. Ach, als we daarvan iets mogen beleven en beoefenen, weet u wat we dan voor elkaar zijn, de minste. Dan treden we terug opdat de ander mag voorgaan. Wij zijn doodarme zondaren met niets dan melaatsheid, blindheid, doofheid, kreupelheid in onszelf. Dan worden we de grootste zondaar zelf en kunnen de ander begrijpen in zijn eigenaardigheden en we kunnen ze ook verdragen. Dan schittert er één in de deugden voor het oog onze ziel. Zijn verdienst en zijn liefde, die komen aan het woord in alles. Och, geef mij meer liefde tot Jezus. Geef mij meer geloof op zijn verdiensten. Daarom dat woordje ook, dat ze ook samenwonen, dat ze daarin één zijn. En dan is onlosmakelijk daaraan verbonden wat ook verder in deze psalm volgt. Het is als de dauw van de Hermon die nederdaalt op de bergen Sion. Hoe kan nou de dauw van de Hermon nederdalen op de bergen Sions? Oh, dat is heel eenvoudig, dat is het werk Gods. Die Hermon, dat is het machtige gebergte aan de noordergrens van Israël. Van verre werden ze toppen met eeuwige sneeuw gezien. Op de hellingen van die berg was het zo machtig dauwen dikwijls, dat als 's morgens men uit de tent komt, men zoveel water heeft opgevangen dat het is alsof het 's nachts hard heeft geregend, terwijl het toch heel niet het geval is. Zo daalt de hemelse dauw op de bergen van Sion. Zo overvloedig en rijk. Het land van Juda en vooral het bergland van Juda is dor en mat. En ook de Sionsberg behoort daartoe. Op zichzelf een dor en mat land. Dat ligt uit te drogen. Maar wanneer die dauw overvloedig afdaalt, zoals de dauw op de Hermon, dan juicht het land en dan bloeit de dorre steppen. En dan is er het weiland voor het vee. Het is alles beeld van de zegeningen in Christus. Zoals de dauw van de Hermon daalt op de bergen Sions. Dat wil zeggen dat de genade van de Heere Jezus Christus dan stroomt door de kerk heen naar buiten. En dat dan zo ook de zegeningen in de gemeenschap met elkander worden genoten. Daarvan spreekt ook de apostel. Dat er lofprijzing is in vernedering des harten. Dat er een dienen is van elkander in de liefde. Dat er is een haasten om te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. En verder daar is blijdschap en langmoedigheid en goedertierenheid. En goedheid en geloof en zachtmoedigheid en matigheid. Daar is geen afgunst. Want de liefde bedekt ontzaglijk veel. En er is veel hoop en verwachting met elkaar. Zie daar de dauw van de Hermon die daalt op de bergen van Sion. En er worden ook anderen door gezegend. Want kom, ga met ons, zo is het dan. En doe als wij Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Zie, we reizen naar een goed en gezegend land. O, geef maar goed bericht van koning Jezus. Al is het ook heel in beginsel, je hoeft je mond nooit te sluiten om goeds van hem te spreken. Al denkt u, oh, wat zal ik, zeg het maar, het is de Heere aangenaam, vertel veel goeds van de Heere Jezus. Ook al zou u zelf bij te gronden gaan, het zal goed zijn, de Heere zal u wel leiden in de kennis zijner wegen. En waarom dit alles? Niet uit ons, maar het is al uit hem. En dat is dan het slot. Al daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in der eeuwigheid. Hij die de hemel en de aarde geschapen heeft, die koning der koningen is en alle schepsel in zijn hand. Hij gebiedt en ontbiedt de zegen om op dat plekje te zijn. Daar waar de spaken in de naaf samenkomen. Om daar Christus te verheerlijken. Daar wil hij zijn. Daar geeft hij het leven zodat ze opspringen te midden van benauwdheid en van nood en van aanvechting en van beproeving. Daar geeft hij zijn gunst en zijn vriendelijk aangezicht. Hoe menigmaal zal het ervaren worden dat juist door allerlei wegen heen, waar we niets van begrijpen konden, de Heere nu zijn zegen wil schenken. Dat we verbaasd zitten te kijken en zeggen, hoe is het mogelijk? O God, wat hebben we rijke God. Een God die zijn genade en zijn eer geven wil aan zulke. En die met zijn verrassingen komt in onze woning, in onze harten. Heere, gij zijt goed en goeddoende. Daar breekt het leven door, het leven dat niet sterven kan. En als gij toch sterft, arme ziel, gij zult toch leven. Dan eerst pas leven, tot in der eeuwigheid. U moogt dikwijls denken te zullen versmachten van dorst. U moogt dikwijls denken dat u er niet doorkomt. En dat u het bij het verkeerde eind hebt. En dat u alles voor de Heere moet openleggen. Heere, gij kent mij. Gij weet van mijn zitten en mijn opstaan. Ik heb zo'n bedriegelijk hart. Heere, heb ik me niet bedrogen. Door de jaren heen. U zult het vaak moeten doen. En de Heere komt. En zegt. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben het die u recht maakt. Ik zie in u geen zonde en geen ongerechtigheid in mijn Jacob, want het geklank des konings is bij u. En zo krijgen we voorsmaak van de eeuwige rust die eenmaal volkomen zal zijn. Een eeuwige rust die erover blijft voor het volk van God. Voorsmaak. Ook vooral daarin dat we samen zingen en beoefenen. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het, dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenkomen. Amen. Zingen we Psalm 133 en daarvan het eerste vers. zoeken wij tezamen Gods aangezicht in dankzegging. O genadige en eeuwige God, die de getrouwe zijt en die uw dienst doet voortgaan in het midden der gemeente, wij zeggen u dank voor uw gave, ook in dit morgenuur aan deze plaats. En wij bidden u, schenk uw zegen, Heere. Laat uw woord zijn kracht openbaren en zijn vrucht afwerpen in het midden der gemeente. O, wat hebt gij bereid in Jezus Christus en welke schatten liggen daar verborgen? Schatten die we niet uit kunnen putten, maar die wel vol vertroosting, geest en leven zijn. Wil gij uw kerk bouwen in het allerheiligst geloof en in de gemeenschap der liefde verenigen tezamen en verenigd houden in de geest? O Heere, wil gij zo de naprediker zijn? O, doe ons verstaan hoe buiten de kennis van de Heere Jezus Christus geen troost en geen licht in onze ziel kan vallen, maar hoe in hem, ook in het midden van de grootste aanvechtingen en bestrijdingen, hoe in het licht van hem we opgeheven kunnen worden, gesterkt en vertroost om weer voor te gaan, tegen alle gedachten en verwachtingen in. Och, er kan zoveel zijn wat er tegen opkomt. Ons hart is zo vol van allerlei gedachten en bezig met allerlei dingen. Heere, het is zo nodig dat gij komt om opruiming te houden en de bezem over de dorsvloer te halen. Doe het dan maar, ook al doet het ons pijn, opdat Christus gestalte in onze harten mag ontvangen door de Heilige Geest. Vergeef ons onze zonden, onze afdwalingen. Wil ons genadig aanzien in Christus, uw Zoon, als wij weer heen gaan en ons deze dag ook verder begeleiden, bewaren en dragen. Sterk ons tot de verdere bediening. Zegen de gemeente hier. Heere, wij gedenken uw verbond en uw weldadigheid en dragen zo de gemeente met haar dienaar en zijn gezin en de ambtsdragers op aan uw genadetroon. Heere, wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben. Wij bidden u voor die broeder ouderling Heuvelman die door ongesteldheid niet aanwezig kan zijn. Gedenk hem in al zijn wegen en beproevingen. Wij bidden u voor mevrouw Visser die met 2 gebroken polsen zit. Heere, gedenk haar, opdat zij in dit hulpeloze uw hulp, uw kracht, uw woord mag verstaan en kennen. Wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben, van wie wij niet weten, maar gij kent ze. En gij weet en proeft de nieren en weet van alles en ieder precies af wat er aan de orde is. Hoor ons, o God van alle barmhartigheid, als wij uw kerk opdragen, als wij de kerk in haar zichtbare gestalte opdragen aan u en haar dienaren en alle die daar arbeiden in het woord. Als wij zien op de afval en op het afwijken en afzwerven van uw woord, o God, wil nog horen, wil uw waarheid nog gestalte geven op haar erf, opdat wij niet voortgaan in een weg van afglijden. O, zie nog aan ons arm volk, wil ons horen, o God van alle barmhartigheid, om Christus wil. Amen.
Zingen wij gemeente Psalm 122, het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Psalm 122, vers 3. Vraag uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.